Goedemiddag, dit is het Nabije Westen van 25 november 2023 in redactietijd of 5 over 12 van Radio Centraal 106.7 FM. Nog even terugkomen op mijn bijdrage van vorige week. Dat ik de reactie van Tom van Grieken, kopstuk van een partij die racisme niet als racisme ziet, maar als gezond verstand, op de uitlatingen van Conor Rousseau grappig noemde, was eigenlijk niet de bedoeling. Lachwekkend, en hun discours dat elk racisme van henzelf relativeert, of beter nog onbestaande noemt in acht genomen, zou buiten proportie hilarisch een nog betere omschrijving geweest zijn. Er waren weer behartenswaardige dingen te lezen in de kranten van afgelopen week. We hebben de zaterdagbijlage Zeno van de morgen van 18 november doorploegd en troffen daar een gesprek aan met, zoals de krant haar omschrijft, de Amerikaanse historica en echte, tussen aanhalingstekens, liberale Deirdre McCloskey. Het gaat daarin over dwalende criticasters van het kapitalisme en de gevaarlijke kantjes van de staat. En dat zegt al meer dan genoeg over uit welke hoek de wind waait. Ze zou op haar 81ste streamende kritiek hebben op iedereen die haar ergert, op links en op rechts. Vooral op links, zoals bleek. Haar uitspraak, Nederlanders laten zich graag pamperen door vader de staat, Belgen ook, maar dan wel met het nodige wantrouwen, zet meteen de toon. Ze vindt Tesla oké, maar Elon Musk een gevaarlijke gek. En daarin kan ik haar wel volgen. Maar ze slaat volgens mij wel regelmatig de bal mis. Ik zal mij beperken tot één vraag en haar antwoord daarop, waarmee meer dan duidelijk wordt wat er schort aan het wereldbeeld van liberalen van haar slag. Ze hebben het in dit interview over de liberale vernieuwing. Interviewer Jan Steven stelt daar deze vraag over. Zoals die in de 18e eeuw werd ingezet met de verlichting en de intrede van de rede? Haar antwoord: de liberale vernieuwing verliep inderdaad zowat gelijktijdig met de verlichting en toch hadden die niets met elkaar te maken. Liberalisme gaat niet over gelijkheid van kansen, maar over gelijkheid in wat toegestaan is. Over u, die als journalist over mij mag schrijven wat u wilt. Totale vrijheid dus, geen meesters en geen knechten. Het liberalisme was het gloednieuwe idee dat geen enkele volwassene een slaaf moet zijn of een onderdaan die gedwongen wordt om anderen te gehoorzamen. Het liberalisme wilde een einde maken aan de eeuwenoude heerschappij van keizer, koning, admiraal, bisschop en bureaucraat. Einde citaat. Kijk, het is vreemd dat journalisten het net op zo'n punt laten afweten. Op dit antwoord moet een zichzelf respecterend journalist toch doorvragen. Hoezo geen meesters en geen knechten? Er mag dan al een deel van de eeuwenoude heerschappij van koning, admiraal en bisschop afgebroken zijn. Die van bureaucraat is alleen maar toegenomen, aangevuld met de heerschappij van multinationals, kapitaal en politici die dat kapitaal graag ter willen zijn en de macht die daaraan ontleend wordt. Het is toch niet te geloven dat McCloskey niet zou zien dat er geen einde is gemaakt aan de meester-slaafverhouding, maar dat hij gewoon een andere invulling heeft gekregen. De meester is nu iemand anders, de slaaf is dezelfde gebleven. Je zou dus kunnen zeggen dat het liberalisme hierin al zeker gefaald heeft, maar vooral ook nooit in staat zal zijn om die meester-slaafverhouding uit te bannen als het alleen maar ijvert voor gelijkheid van wat is toegestaan en voorbijgaat aan, om maar iets te noemen, het creëren van gelijkheid van kansen. Nog een interview uit dezelfde Zeno waarbij ik nogal wat vragen had, hoort u verderop in deze aflevering van het Nabije Westen. Maar laten we het voor de verandering eens hebben over iets luchtigers. Daarvoor wil ik uw aandacht vragen voor een reclame op Facebook. Het gaat over de Gent IPL Pro Intense Pulsed Light. Dat schijnt een of ander toestel te zijn dat ongewenste haren op ongewenste plekken, zoals borst, rug, oksels, maar ook in de schaamstreek of op de ballen verwijdert. Wat dacht je ervan om nooit meer last te hebben van scheerproblemen zoals branderigheid, sneetjes of puistjes, vraagt de reclameslogan. De Gent IPL Pro maakt het mogelijk en stopt naar eigen zeggen de hergroei van haar op elk deel van je lichaam. Daarvoor zijn slechts 3 sessies van elk 5 minuten nodig. en het is volledig pijnloos. Je moet het toestel maar één keer aanschaffen en het gaat 15 jaar mee. Daar heb ik al een vraag bij. Een toestel dat 15 jaar meegaat, maar waarmee je al resultaat hebt na 3 sessies van 5 minuten of 15 minuten in totaal, is toch een beetje buiten proportie. Vooral omdat er gesproken wordt over onmiddellijke resultaten die al na slechts een paar toepassingen het haar op natuurlijke wijze doen uitvallen. Al weet ik niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen, maar laten we zeggen, gelukkig dat het niet op een onnatuurlijke wijze uitvalt. En omdat de haren bij de wortel worden uitgetrokken, dat klinkt toch niet echt pijnloos, groeien ze al dus de tekst zelfs na weken niet terug. De aanmoediging, probeer het zelf en krijg 100 dagen je geld terug als je geen resultaat ziet, is naast het schabouwelijk Nederlands niet van aard om het vertrouwen in het product te versterken. Bovendien blijken die 3 sessies van 15 minuten niet echt te volstaan, gezien we onder het kopje behandeling het volgende kunnen lezen. Behandel de gewenste zones 1 keer per week gedurende de eerste 4 tot 12 weken om de beste resultaten te behalen. En omdat haar eigenlijk wel natuurlijk is en best sexy kan zijn, en dat het toch niet helemaal zeker is of zo'n IPL-behandeling echt veilig is, lijkt het mij het best om je er toch maar niet aan te laten vangen. Terug naar dezelfde zenuw van de morgen van 18 november, waarin de interviewer de mogelijkheid mist om door te vragen over zaken die er echt toe doen. Zowel de keulaar interviewt Joachim Poolman, ex-woordvoerder van Bart de Wever. Ik pik er een deeltje uit dat gaat over sociale woningen. Vraag. Van wie een sociale woning huurt, wordt een vermogenskadaster aangelegd om te zien of er geen eigendommen in het buitenland zijn, terwijl de winst die de minister daarmee boekt verwaarloosbaar is. Antwoord van Poolman. Moet een beleid voor sociale woningen winst boeken? Moeten die woningen niet vooral toegankelijk zijn voor mensen die ze nodig hebben? Als je een vermogend persoon bent, moet je dan een sociale woning kunnen huren. Opmerking daarbij van mij, dat zijn inderdaad terechte vragen. Vraag van Joël de Keulaar, uw partijgenoot en bevoegd minister Matthias Diependalen zou voor honderden miljoenen extra sociale woningen kunnen bouwen, maar doet dat niet. Antwoord van Poolman, dat is een politiek meningsverschil. Wij willen dat de middenklasse zo breed mogelijk wordt. En wat is het wezenskenmerk van de middenklasse? Zelfredzaamheid, autonomie. Ik heb liever zelf een woning dan dat ik afhankelijk moet zijn van de overheid. De vraag is of mensen die al een eigendom hebben de schaarse plaatsen moeten innemen. Opmerking van de interviewer. Het punt is, als er zoveel aandacht ging naar de rijken met een vermogenskadaster van hun bezittingen, zou dat meer opbrengen en rechtvaardiger zijn. Antwoord. Dat is het eeuwige probleem van linkse populisten. Als je zegt tax the rich, dan weet je van tevoren dat het toch niet zal gebeuren. De rijksten zullen ervoor zorgen dat hun geld veilig is. Het wordt altijd tax the middle class. Je kunt vanuit een moreel standpunt zeggen dat het onwelvoeglijk is dat de middenklasse bevoordeeld wordt, maar ons systeem draait op de middenklasse. Elke democratische regering rijdt voor de middenklasse. En dan schakelt de interviewer toch wel over op een ander thema zeker. Terwijl hij daardoor een schitterende kans om het over iets wezenlijks te hebben, laat liggen. Immers, Poolman, en dat geldt ook voor de meeste politici hier te landen, ziet er geen graten in dat de vermogens, tussen aanhalingstekens, van huurders van sociale woningen gekend zijn of dat er een vorm van vermogenskadaster wordt aangelegd om oneigenlijk gebruik van sociale woningen te kunnen beteugelen. Tegelijk verzetten ze zich met alle mogelijke middelen tegen een vermogenskadaster van de bezittingen van de rijken. Vooral de liberalen en de neoliberalen zijn daar heel fanatiek in om rechtvaardige belastingen te kunnen innen, terwijl daar pas echt het grote geld te rapen valt, getuige het vele geld dat naar belastingparadijzen wordt versluist. Op het antwoord van Poolman, dat is het eeuwige probleem van linkse populisten, als je zegt tax the rich, dan weet je van tevoren dat het toch niet zal gebeuren. De rijksten zullen ervoor zorgen dat hun geld veilig is. Het wordt altijd tax the middle class. Zouden toch best een paar vragen mogen gesteld worden. Afgezien van het bijzonder tendentieus taalgebruik van Poolman, linkse populisten, dringt de vraag zich op of het echt zo is dat de rijken ervoor zullen zorgen dat hun geld veilig is als geprobeerd wordt hen hun fair deel van de belastingen te laten betalen, zoals Polman stelt. Het lijkt wel een wet van mede en persen of een onontkoombare natuurwet, maar dat is het natuurlijk niet. Het is simpelweg een kwestie van politieke moed. Als toch zou blijken dat het geld verdwijnt richting belastingparadijzen of door hoogtechnologische en wettelijk geregelde hocus-pocus, dan wordt het tijd dat daar paal en perk aan gesteld wordt. Als het kan voor de lage inkomens, is het dan rechtvaardig, maar vooral nodig dat het voor de hoge inkomens niet kan. Allicht horen we dan dat het niet te voorkomen is, of ze hebben het over een trickle-down-effect waarvan genoegzaam bewezen is dat het je reinste lulkoek is. Of dat het privacy daardoor in het gedrang komt. Maar voor de minder vermogenden is dat dan alvast geen probleem. Waarom krijgen we politici hierover maar niet in beweging? Het is echt niet langer te verantwoorden, en dat was het eigenlijk nooit, dat de lagere en de middenklasse moeten betalen, omdat de rijken weigeren en daar ook vaak de mogelijkheid toe krijgen om hun rechtvaardig aandeel te betalen. Op basis van het pensioen dat iemand krijgt, wordt bekeken of men recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming voor medische kosten. 1 op 5 van de Belgen zou je zelfs voor in aanmerking komen. De artsenvakbond BEVAS vindt dat veel te veel gepensioneerden daarop recht hebben en wil dan ook dat voordeeltarief voor zogezegd arme gepensioneerden geschrapt zien. Nochtans zou volgens het Belgische Statistiekbureau ruim 13% van de Belgen een huishouden hebben met een inkomen dat lager is dan de armoededrempel en bijna 19% loopt het risico op armoede of sociale uitsluiting. Dat is dus niet zo ver af van de 1 op 5 of 20%. Maar de BEVAS vindt dat niet alleen naar het inkomen, maar ook naar het vermogen van de gepensioneerden moet gekeken worden. Dan zou het armoederisico sterk dalen, zegt de artsenvakbond. Die wil dan ook dat dat cijfer daalt van 1 op 5 naar 1 op 10. Hun oplossing? Iedereen die voor zijn pensioen al recht had op het statuut, moet dat behouden. Maar wie er vanaf zijn pensioen aanspraak op wil maken, moet eerst stevig gecontroleerd worden, bijvoorbeeld door het OCMW. Daar hebben we alle vertrouwen in. Maar wellicht kadert dit in een conflict met Frank van den Broeke, die momenteel werkt aan een wet die bepaalt dat artsen vanaf 1 januari 2024 buiten het ziekenhuis geen supplementen meer mogen doorrekenen aan patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. De artsen vinden dat een verdoken conventionering, verplicht werken aan een opgelegd vast tarief. En dat is volgens hen in strijd met het statuut van de artsen als vrij beroep. Dat het om een gemakkelijk extra inkomen gaat, zul je hen uiteraard niet snel horen zeggen. Op die manier ontstaat er stilaan een gezondheidszorg op 2 sporen. Eentje voor de rijken, die het allemaal wel kunnen betalen, en eentje voor alle anderen. Straks hebben we in dit verband het ook nog even over de tandartsen. Tandartsen dus, die meer en meer patiënten weigeren aan wie ze te weinig verdienen. Denk dan aan patiënten met een verhoogde tegemoetkoming. Het eigen inkomen van de artsen heeft voorrang op de sociale status van de patiënt. Die moet zijn plan maar trekken of met minderwaardige zorg tevreden zijn. Een patiëntenstop is dan een gemakkelijk excuus om van dat soort patiënten af te geraken. Ook kinderen worden afgewezen. Er zijn tandartsen of orthodontisten die er zelfs geen geheim van maken en vlakaf zeggen dat ze u niet behandelen omdat ze anders hun inkomen niet krijgen. Versta, er niet genoeg inkomen kunnen uithalen. Nochtans zijn de meeste behandelingen door een tandarts of orthodontist niet bepaald goedkoop te noemen, waardoor mensen die het niet breed hebben moeilijker hun weg naar de zorg vinden. De uitleg? Wij blijven een vrij beroep dat zelf de tarieven moet kunnen bepalen. En ze vinden nu al dat ze door de verhoogde tegemoetkoming al voor een te groot deel van de bevolking onder de prijs moeten werken. Mede daardoor is meer dan 40% van de tandartsen niet meer geconventioneerd. Ook in dit geval speelt dezelfde wet van Frank van den Broeke, waarover we het in het vorige bericht hadden, een verbod op supplementen buiten het ziekenhuis. En nog een keertje terug naar de weekendbijlage van de Morgen Zeno van 18 november. Daarin werd ook vooruitgeblikt naar de Nederlandse verkiezingen, die, zoals we nu weten, uitgedraaid zijn op een eclatante overwinning van extreem rechts. Want, dacht men, de verkiezingen zouden toch over een afrekening met de oude bestuurscultuur gaan, samengevat in de slogan, voor elkaar zorgen, dat was de politiek vergeten. Voor socioloog Miljo van de Kamp zou de politieke vernieuwing pas geslaagd genoemd kunnen worden als mensen zoals zijn moeder zich vertegenwoordigd voelen. Overal wordt onze politiek gedomineerd door de universitair geschoolde hogere klasse, zegt hij. We zien dat deze mensen beleid creëren dat gemaakt is op basis van voorkeuren van andere hoogopgeleiden. Pas als we actief bevorderen dat mensen uit verschillende sociale klassen in de politiek stappen, kun je samenlevingsproblemen veel gerichter aanpakken. Zou het nu anders worden? De nieuwe partij Nieuw Sociaal Contract van Peter Omtzigt, die het schandaal van de toeslagen aan het licht bracht, zou een nieuwe politiek inluiden. Omtzigt werd als de nieuwe Messias binnengehaald en zijn partij werd als grootste getipt. Toch bleef ook de VVD populair, ondanks de val van het kabinet en het verdwijnen van Rutte, de man die 13 jaar lang het gezicht van de Nederlandse regering was. Men ging er zelfs van uit dat het niet onmogelijk was dat ze toch weer de grootste partij zou worden. En ook de partij van Frans Timmermans, een samengaan van GroenLinks en PvdA, gooide hoge ogen. En er was uiteraard die partij van Wilders, de vierde partij, en al heel lang de luis in de pels van de Nederlandse politiek, waar stevig rekening mee gehouden zou moeten worden, vooral nadat Wilders zich plots veel milder toonde. De boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas, de grote winnaar van de provinciale statenverkiezing van een half jaar geleden, was alweer aan het teemsteren. En toen blunderde Dylan Jezilgus, aarzelde Omtzigt iets te veel en stelde Wilders zich milder op. Hoe echt die milde opstelling echt is, blijft de vraag. Als men goed had opgelet tijdens het laatste debat, dan had men kunnen vaststellen dat Wilders een paar keer uit die milde rol viel en als van ouds zijn duivels ontketende. Maar dat werd dus niet opgepikt. Het resultaat is bekend. Wilders PVV wordt veruit de grootste partij met 37 zetels, op verre afstand gevolgd door Timmermans partij GroenLinks PVDA met 25 zetels, vervolgens de VVD met 24, een verlies van 10 en Peter Omtzigts Nieuw Sociaal Contract eveneens met 20 zetels. De boer-burgerbeweging haalde slechts 7 zetels. Wilders wil nu premier worden. Of dat lukt zal moeten blijken. Hij kan alvast rekenen op de steun van BBB en ondanks de deur open deur toe van Dylan Jezilgus zal de VVD waarschijnlijk ook overstag gaan en Peter Omtzigt heeft al gezegd dat hij over zijn schaduw zal stappen en gaat dus mogelijk ook voor de bijl. Dat zijn in totaal al 88 zetels, een ruime meerderheid. Theoretisch dus. Of het echt zo zal gaan, blijft afwachten. Het kan snel gaan, maar het kan ook erg lang duren. Op een lange formatie bereiden de Nederlanders zich al voor. Als er op die manier al een kabinet tot stand komt, dan moet dat ook nog gaan regeren. En dat zou al heel snel tot onoverkomelijke problemen kunnen leiden en dan volgen er wellicht binnen niet al te lange tijd alweer nieuwe verkiezingen. Ondertussen vernamen we al dat de VVD dan toch niet in de regering stapt, maar de partij zegt wel eventueel gedoogsteun te willen leveren. Het is nog erg pril in de onderhandelingen en wanneer u dit hoort, kunnen er alweer nieuwe ontwikkelingen zijn. Laten we dus maar even afwachten hoe het verder evolueert. Dat het met de pogingen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen niet echt goed loopt, is een open deur in stampen. Er wordt verwacht dat de opwarming van de aarde niet tot 2 graden zal kunnen teruggedrongen worden. Is dat iets om verbaasd over te zijn? Eigenlijk niet, als je weet dat men aan iedereen inspanningen vraagt, maar dat de rijkste 1% meer koolstof uitstoot dan de armste 66%. Mogen we misschien wat meer inspanningen vragen van die rijken? En dan hebben we deze week nog veel laten liggen. Misschien behandelen we een deel ervan volgende week, zoals de integratie-enquête Samenleven in Diversiteit. Maar voor nu, einde van deze aflevering van het Nabije Westen. Hopelijk tot volgende week.